Goedenavond. Fijn om u weer te treffen. Hier letterlijk in de zaal, maar ook degene die later luisteren. We zijn bezig met een studie, of moet ik zeggen een hernieuwde studie in de brief van Paulus aan de Romeinen. En we zijn aangeland en daar wilde ik vandaag verder gaan bij Romeinen 2. En ik lees u de versen 1 tot en met 11. Het is 6 februari 2008. En mijn naam is Andries van der Wal en we doen dit in het kader van een bijbelstudie van gemeente Ebenezer. Het is goed om dat met elkaar te gaan lezen, dus Romeinen 2. En ik lees dadelijk na het gebed vanaf vers 1. De eerste 6 versen zijn vele keer door broeder Gorter behandeld en ik wilde gewoon daarbij aansluiten. Dus zullen wij met elkaar, voordat we ons gaan verdiepen in wat er staat, eerst hem om wijsheid en leiding vragen. Vader, het is goed om hier zo te zijn. En wat kunnen we beter open hebben, Vader? Wat kunnen we beter voor ons hebben liggen dan uw woord? Dank u wel dat we weer de lijn mogen oppakken met Paulus' brief aan de Romeinen. Voor alle rijkdom die u ons daarin aanreikt. Bodem in onze voeten, anker voor ons hart, besef van wie u bent, Vader, en hoe u handelt in een machtig plan, waarin u uiteindelijk een ieder op het oog hebt. Wilt u ons vanavond nabij zijn in spreken en luisteren? Wilt u ook bij hen zijn, Vader, die later luisteren en met dat machtige woord van Paulus aan de slag gaan? Vader, we zien op naar u. Leid ons door uw geest. Doe het ons verstaan, Vader. Opdat we op de plek waar u ons neerzet in ons leven, dat instrument mogen zijn wat u nodig hebt. Om tot lof en eer van u te zijn. Dan zien we daaruit. Daar dank u voor, Vader. In zijn naam. In Christus Jezus' naam. Amen. Ik ga met u lezen in Romeinen 2. En ik doe dat vanaf vers 1. En ik doe dat in de NBG-vertaling. En daar staat dan: daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid, en beseft gij niet dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Hun die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Natuurlijk denken we dan gelijk aan het eonische leven. Maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. We zijn gebleven, zeg maar, tot en met vers 6 en ik wil het graag vanaf vers 7 met u oppakken. En dan een van de dingen die u wellicht al lang in uw Bijbel hebt veranderd, dat zijn de opschriften die er staan. Het opschrift bij vers 1 van hoofdstuk 2, maar ook het opschrift bij vers 12 en het opschrift bij vers 25. Die staan niet in de grondtekst en die zou je er niet bij moeten lezen alsof ze er wel staan. En bovendien zie je, als je die drie opschriften die ik net lees, vers 1, vers 12 en vers 25, dat opschriften zijn die gekleurd zijn door, mag ik het zeggen, traditie, theologisch denken? Er staat in vers 1 het oordeel Gods over de Joden. Maar we hoorden vorige keer al, het gaat over alle mensen. En het is wel belangrijk om dat opschrift zo vast te hebben. Het oordeel Gods over alle mensen. Als je dat opschrift oppakt en daar vanuit gaat lezen, dan zie je ook dan nog staan bij vers 12, de wet baat de Joden niet. Terwijl als je het goed zou willen doen, zou je moeten zeggen, als je al überhaupt iets moet toevoegen, de wet baat niet. En in het laatste, bij vers 25, de besnijdenis baat de Joden niet. Hè? Je zou kunnen zeggen, de besnijdenis baat niet. Dat toevoegen van driemaal de Joden, dat betekent dat je gaat denken wellicht, God heeft iets tegen de Joden. Dus die opschriften dekken de inhoud niet. En misschien heeft u dat zelf ook gehad, maar het kost dan jaren bijbelstudie, in een heel extreem geval, om al die ingeslopen gedachten die er dan hebben, zeg maar, die zijn gaan komen, om die eruit te krijgen. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons dat goed realiseren. Die opschriften er niet bij lezen als zijnde de schrift zelf. Ik wil het graag met u oppakken vanaf vers 7. En het is goed als u de eerste 6 versen nog niet geluisterd hebt, om die er even vooraf aan te luisteren, vanwege de rijkdom die dat geeft, van de dingen die daar gezegd zijn. En ik ben zo vrij, voordat ik echt ga zeggen hoe het zit met het rechtvaardige oordeel van God, want dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het thema voor vandaag, heb ik een aantal woorden eruit gelicht, waarvan ik zeg, nou, het is goed om daar even, om die goed helder te hebben. En wat bedoel ik daarmee, met die woorden goed helder hebben? Dat je het woord, het Griekse woord daarachter, beseft wat staat er, wat betekent het? De MBG kiest dan in vers 7 bijvoorbeeld, en ik haal er gewoon een woord uit, een woord als onvergankelijkheid. Als je het letterlijk naar het Grieks vertaalt, dan staat er onverderfelijkheid. En dat is best goed, ik heb... Als je een tekst wil hebben om dat goed op een rij te krijgen, dan is dat eigenlijk van 1 Korinthe 15 vers 24 en verder. En als je dat leest, dan zie je een gegeven ogenblik dat Paulus werkt vanuit tegenstellingen. Dus het is heel goed als je voor jezelf naar zo'n woord als onvergankelijkheid, waar letterlijk staat onverderfelijkheid, als je dat op een rij wil hebben, dan zie je dat Paulus met antitheses werkt, met tegenstellingen. Hij zet vergankelijkheid in dat gedeelte tegenover onvergankelijkheid. Kies maar even voor de MBG-termen. Oneer tegenover heerlijkheid. Zwakheid tegenover kracht. Natuurlijk tegenover geestelijk. En als je Paulus daarin heel scherp leest, dan zie je dat daarin, zeg maar, de palen worden geslagen om schriftuurlijk te denken. In vers 45 tot en met 49 van het 1 Korinthe 15, en ik lees het niet omdat dat heel goed is om dat zelf te doen of op een bijbelkring te doen, daar werkt hij bijvoorbeeld dat natuurlijk ten opzichte van geestelijk heel scherp uit. Tegenover de eerste mens staat dan, Adam staat de laatste Adam. Tegenover de levende ziel staat levendmakende geest. Tegenover uit de aarde, het stoffelijke, staat uit de hemel. En het beeld van de stoffelijke, het beeld van de hemelse. En ik denk dat dat heel bijzonder is om gewoon, en ik wilde niet te veel accenten inleggen, want het is een kwestie van, daar is rustig naar gaan kijken en dat met misschien een concordant commentaar daarnaast is rustig doorlezen. En dan is het heel mooi als je ziet in die verse 50 tot en met 54 van hetzelfde 1 Korinthe 15, dat je eigenlijk zegt, daar komt hij tot 5 maal toe, komt hij erop terug. En dan zou je bijna zeggen, als je het heel kort wil zeggen, als wij de Heer ontmoeten, is feestkleding verplicht. Als we hem zullen ontmoeten, is datgene wat ons nu hindert enzovoort, is dan verleden tijd. Ik denk dat het goed is om dat zo te zien. Nou, zo'n woord als onvergankelijkheid, waar dus onverderfelijkheid staat, dat is iets om blij van te worden als je kijkt naar het verdriet en de pijn om je heen. En als je wel eens het journaal ziet, dan kom je een hoop van dat soort dingen tegen. Ook zo'n vers, wat heel bijzonder is, dat is dat 8e vers van Romeinen 2, waar een aantal woorden staan die ook heel bijzonder zijn. woorden die als je ze zo met elkaar eens leest, en het gaat me erom, als je aan de bouwstenen, als je de bouwstenen begrijpt, als je begrip hebt van wat er stuk voor stuk staat en het dan als een zin bij elkaar zet, hè, in het kader waarin het gaat, het rechtvaardige oordeel van God, dan gaat zo'n tekst leven. Want de schrift is niet een kwestie van alleen maar weten, maar het is weten en ernaar leven. Het geeft je, het bouwt aan je geloofsleven. En soms, als je dan zo voorbereidt, en ik heb dat voor u gedaan, dan ineens spreekt God in je hart, dan snap je ineens hoe het zit. He, zo'n term als dat er staat, he, die zichzelf zoeken. He, en als je dat nakijkt in de boeken die je ervoor hebt, dan kom je daar een woord tegen als partijschap. He, en er liggen twee woorden vlakbij. Het ene woord in het Grieks betekent huurling. Nou, je weet wat een huurling is. Een huurling is iemand die wordt ingehuurd om te vechten. He, en de belangen van zijn huurder te verdedigen, zou ik zeggen. En dat is het enige waar die voor is. Huurling. Of een ander woord dat alles te maken heeft met partijschap. Met factie. Met twist. He, en ik denk dat dat hele boeiende zaken zijn. Om dat gewoon goed te lezen. En let u dan ook, want dat is een vraag die je kunt stellen als je Filippenzen 1 vers 17 leest, waar het ook over dit soort zaken gaat. Zet dat eens en laat de mensen eens naar kijken op een kring. Of kijk er zelf naar. Wat staat er in vers 17? En wat staat daar tegenover? Dan zie je dat waar hier staat om zichzelf zoeken, waar het gaat om partijschap, om concurrerend, egoïstisch gedrag, om gedrag ten koste van anderen. En daar zet Paulus dan vers 18 tegenover. Maar moet je kijken bij vers 17, wat staat er tegenover? Dan heeft hij het eerst gehad over uit liefde Christus verkondigen. Dus uit liefde Christus verkondigen, daar tegenover partijschap. En dan moet je eens kijken naar vers 18. Want soms heb je het idee dat ineens mensen je het onmogelijk maken om goed te functioneren. Of dat je merkt dat er allerlei persoonlijke zaken, niet uitgesproken, maar constateerbaar misschien, of je ziet gedrag en je hang je een conclusie aan vast, je verzandt zo snel, ook in een gemeente als wij zijn, je verzandt zo snel in persoonlijke zaken, in allerlei zaken van je gaat dan niet naar iemand kijken als een broeder die God naast je zet, aan wie je en met wie je mag oefenen, hè, om straks mee naar boven te gaan in de lucht en dan samen dat machtige evangelie van genade, liefde en verzoening te verkondigen. En in plaats van dat je hem ziet als een broeder, wordt het ineens iemand die in de weg zit. Die uit is op, weet niet wat. Maar het kan dat je ineens het idee hebt dat iemand je in de weg zit. Of dat je iemand gaat vastpinnen op gedrag. En wat zoek je dan? Partijschap? Of zoek je eenheid? Zoek je het met elkaar samen te willen doen? Dat zijn dingen die soms ineens spreken, die God zo bam voor je neerzet. En vooral als je dat kijkt, uit liefde Christus verkondigen. Of uit partijschap. En dan zegt Paulus, even in Rotterdams gesproken, maakt me niet uit. Waar het om gaat is dat het woord van de Heer snelle voortgang hebben. Dat die woorden van hem snel rennen, zeiden we vroeger altijd. Hè? Dat ze snel op de plek komen waar God ze nodig heeft. Dus Paulus kon dingen hebben van mensen, denk ik dan. Hè? Omdat het de bevordering van het evangelie bewerkte. Dan zo'n term als ongehoorzaam zijn. En je ziet dat er staat vlak naast gehoorzaam zijn. En ik vond het frapperend, ik heb er zo over zitten nadenken. Maar ongehoorzaam zijn, dat zie je alleen maar in de Romeinenbrief, als ik het goed bekeken heb. Wat de brieven van Paulus betreft dan, hè? Dan zie je het in de Romeinenbrief voorkomen. En dan is ongehoorzaam zijn eigenlijk onovertuigen. Je laat je niet overtuigen. Je houdt misschien de reserves. Dat soort zaken meer. En hoe zit het dan als je ongehoorzaam bent? Heel mooi is weerspannig. Je verzet je tegen datgene wat er van je gevraagd wordt, wat je hoort. Daar zeg je nee tegen. En als zelfzucht je gaat bepalen, als je over mensen gaat denken, dingen die je helemaal niet weet of ze zo zijn, maar jij denkt zo dat ze zijn, wat geeft het dan in je naar boven? En ik denk dat als er ongehoorzaamheid is, dat je dat benoemt. Dat je dat aan het licht brengt. En ik denk dat we... En het is misschien een persoonlijk accent erin, maar dat sprak me heel erg aan. Richting een predikatie waarschijnlijk. En richting de Bijbelstudie waar broeder Gorter en ik mee bezig zijn. Hè, wet of genade. Maar wat doet God nou? God kent geen partijschap. Maar God schenkt onverdiende gunst. Dat heet met een chic woord genade. We hebben een evangelie van genade, liefde en verzoening. En dat zijn machtige zaken om de rijkdom die we hebben, en daarom doe ik dit alleen maar, om de rijkdom die we hebben gewoon eens aan de bouwstenen van de tekst te ontlenen. He, ongerechtigheid, toren en gramschap, heel frapperend dat die steeds samen voorkomen. Leest u bijvoorbeeld, als je dit hoort, Galaten 5 vers 20, dan zie je dat gramschap staan, dat als werk van het vlees. Het heeft te maken met emoties, met gemoedstoestand. En ik denk dat het heel goed is om dat ons te realiseren. En bij toren, dan kwam ik een mooie opmerking tegen van Bonda, een broeder die dat zei. En die zei dan letterlijk, en ik citeer hem uit zijn boek, Gods toren bedoelt uitsluitend dat de mens niet blijft zoals die is, maar zal worden waartoe God hem bestemd heeft. Mens te zijn naar zijn beeld, drager van zijn liefde in de schepping. Dus God zet dat in met een optie, met een bedoeling. Nou, zo ging die tekst aan alle kanten, toen ik eens even naar die losse bouwstenen keek, gingen dingen zeggen. En ik denk dat het goed is als je bijvoorbeeld Efeze 4 erbij pakt, dan staat er bitterheid en gramschap en toren en lastering van jullie worden weggenomen. En dat is dan iets, als je dat dan leest en je verdiept je erin, dan denk ik, Vader, mag dat in mijn hart, mag dat in het hart van degene die het evangelie van genade, liefde en verzoening horen en het in de praktijk willen brengen, mag dat zich daarin niet zetten. Gramschap heb je eerst, dat is van binnen, dat zie je nog niet, maar het kan zijn dat een mens soms ontzettend veel gramschap in zich heeft. Heel veel zijn gevoel laat bepalen hoe die kijkt. En soms moet je oppassen voor bitterheid. Want als je bitter bent gestemd of bitter wordt door iemand, dan zou je moeten afvragen. En dat zijn we stuk voor stuk, want we willen alleen maar een instrument in Gods hand zijn. We willen alleen maar horen wat hij zegt. En doen wat hij van ons vraagt. Maar waar komt dat dan vandaan, die bitterheid? Was het dan heerlijk als je een broer hebt die tegen je zegt, hé, proef ik bitterheid in je reactie naar mij toe? Of proef ik bitterheid in je spreken over? Het is soms zo gebeurd. Als je geen open lijnen houdt met God, als je geen open lijnen houdt met de mensen die God naast je zet, dan kan het zomaar gebeuren dat gemeenschap verstoord wordt. Dat het niet leidt tot opbouw, maar dat het leidt tot pure afbraak. En als gramschap zich dan heeft opgebouwd, en soms hebben we zelf niet door dat we dat laten opbouwen in ons, dan komt het er als toren ineens uit. Dan wordt het zichtbaar. Gramschap zit van binnen, is heftig, is emoties, is gevoel. En toorn is gramschap die zich uit, die zichtbaar wordt. En ik denk, hoe is dan mijn gedrag? Hoe ben ik dan op de plek waar God me neerzet? En ik zeg het alleen maar tegen u om aan te geven, zo'n tekst, dat spreekt me dan zo enorm aan. Als ik die bouwstenen zie, Vader, u zegt, we kunnen het zo allemaal heel snel lezen. Dat komt straks, zeg ik het, in het grote kader. Maar gramschap en toorn, dat zijn dingen die zomaar ineens weer kunnen gebeuren. En inderdaad, het rooft je van je eigen vrede. En een gegeven ogenblik, dan merk je dat je loopt te vroeten over iets. Dat je kwarrig bent, dat je onheimisch bent met de dingen die gebeuren. Dan heb je het woord nodig om daarachter te komen. Dat woord dat je aanspreekt. En zeg, wat ben je het opbouwen in je hart, man? Wat ben je het opbouwen in je hart tegen die broeder? En dan zegt de schrift, dan zegt Paulus, gramschap, kijk uit dat niet toorn wordt. Ik zeg het even op mijn manier. En Heel die heftigheid die achter die zaken zit. Het is gewoon goed om die schrift zo te lezen. En een gegeven ogenblik constant, want die schrift... We zitten hier als bijbelkringleiders bij elkaar en we bereiden ons voor om het op een bijbelkring over te dragen. Maar het is niet zo dat we alleen maar een technisch verhaal vertellen. Ik wil niet alleen maar exact, want ik kan natuurlijk veel meer zeggen dan ik nu in dit korte lopende verband zeggen. Maar dan kom ik die woorden tegen en dat ze zo bij me prikken, dat is omdat ik ze herken. Gramschap, toorn, partijschap, jezelf zoeken. Dat zijn dingen waar ik blij ben dat Gods woord ze saneert in mijn leven. En ik denk dat het goed is. En we zijn bezig, want daar gaan we naartoe, hè, naar het rechtvaardige oordeel van God, want dat staat er in die versen 7 tot en met 10, daar gaat het om. En toen zei iemand tegen me, ja, heb jij daar iets voor om het op een rij te zetten? Toen dacht ik, ja, als je zaken rond oordeel en gericht op een rij wil krijgen, luister dan naar de studie, de dag des oordeels, zo te downloaden. En dat is een perfect middel erbij. En gebruik de kopie, die het helemaal zo helder voor ogen zet. Je kan wel zeggen tegen een bijbelkringleider, zet jij het even op een rij. Maar het is al een keer op een rij gezet. Hè, en heerlijk om naar te luisteren. De dag des oordeels, hè, met die 5 stappen. Ik heb het in mijn bijbel geplakt. Hè, met die 5 stappen waarin je heel helder ziet waar het op aankomt. En juist als je hier bezig gaat over het rechtvaardige oordeel van God, hè, hoe zit dat dan in het grote geheel? Want het is heel wezenlijk, dat jij en ik weten wat de schrift zegt. Hè, wat is Gods doel met degene voor wie het tot veroordeling is gekomen? En dan zegt Bonda, want ik citeer hem uit het ene doel van God, dat zij komen tot rechtvaardiging ten leven. En omdat God de mens rechtvaardigt door het geloof, en we weten van wie, waaraan wij mogen geloven, zal hij ook hen rechtvaardigen door het geloof. En dan staat er zo'n zinnetje waar ik dan over na wil denken, wat dan als een soort ja, wat ik op een blaadje schrijf, wat over mijn bureau zweeft een aantal dagen. De dood is voor God geen grens in de uitvoering van zijn reddend voornemen. Uiteindelijk zal hij zijn. En hebben we dat nog? Horen we dat nog? Uiteindelijk zal het zijn dat God zal zijn de redder van alle mensen. Ik denk dat dat heerlijk is om dat gewoon zo met elkaar te mogen beseffen. En dan stop ik met al die bouwstenen even etaleren, want begrijp dat ik 10 dingen niet zeg als ik er 1 wel zeg, maar u kent ook nog uw eigen voorbereiding, maar ik wou een aantal dingen zoals tegen je zeggen. He, en dan staan er die woorden die we geleerd hebben, verdrukking en benauwdheid. Daarbij je gewoon heel simpel een cirkeltje kan tekenen. Als je het hebt over verdrukking, dat is druk van buitenaf. Dat is inperking. Dus je zou kunnen zeggen een cirkeltje met pijlen ernaartoe. Dan heb je heel handig voor ogen wat verdrukking is. Dat is drukking, druk van buitenaf, inperking. En als je dan een tekeningetje wil maken van hoe zit het dan met benauwdheid. Moet je kijken wat het betekent. Letterlijk zoiets als kramp, ruimte. Je zit in de kramp doordat je te weinig ruimte hebt. Van binnenuit zuchtend, beklemmend. Je zou dan een cirkel kunnen tekenen en pijltjes die eruit komen. Zie je, er zit precies die beelden zo even heel in kleine tekeningetjes. Kun je het gewoon helder voor ogen zetten. Druk van buitenaf en benauwdheid komt van binnenuit. Het is zuchtend, het is beklemmend. En als je weet wat klem is in je leven, en God heeft me dat geleerd. Dat je weet wat klem is in je leven. Klem gezet worden door situaties, door mensen, maakt me niet uit. Als je dat eenmaal echt geproefd hebt, soms in een jarenlang klem zitten, en God zet je in de ruimte van zijn liefde, in de ruimte van zijn genade, in zijn ruimte van het evangelie van genade, liefde en verzoening, dan kan je toch niet meer dan spreken over de ruimte die God ons geeft in dat evangelie, waarin genade zo mag klinken. Het is een onverdiende gunst. Ik weet niet, ik heb af en toe echt het idee, vader, ik heb het, alles wat ik doe, is allemaal niets. En God trekt zijn handen niet terug. Wij trekken onze handen terug van mensen. Die staat altijd, die kijkt altijd, die is altijd zo. En God trekt zijn handen niet terug. Ook niet van die andere broeder waar je het zo moeilijk mee hebt. Bij wijze van spreken. U natuurlijk met niemand, ik ook niet, maar ik geef het even aan. Dus verdrukking en benauwdheid met wat tekstplaatsen erbij. En dan zo'n levend mens, levende ziel. Hè? Letterlijk staat er over alle ziel van een mens, dus over ieder persoon afzonderlijk, al die mensen. En zo gaat zo'n tekst leven. Dan heb je de bouwstenen gehad. En dan zie je dat er begrippen tegenover elkaar staan, toorn en gramschap, verdrukking en benauwdheid. En dan heerlijkheid, eer en vrede. En wat we gedaan hebben is met elkaar de tekst gelezen. De versen 1 tot en met 11. Ik raad u echt nogmaals aan, pak vers 1 tot en met 6 erbij om het helemaal in zijn rij te krijgen. En dan begint het in vers 7 tot en met 10. Je zou kunnen zeggen om het rechtvaardige oordeel van God. En als je dat zo leest. En als je vandaag, ik las een christelijk dagblad. Of dat lees ik. En ik las dat vanmorgen in de trein op weg naar een bepaalde bestemming. En toen ging het daar. Ik werd geciteerd door de bekende broeder W.J. Ouweneel. Het ging er over Romeinen 2. En het ging over de discussie die op het ogenblik plaatsvindt tussen bepaalde theologen, zal ik het zo maar noemen, over de waarde en de rijkwijde van Romeinen 2. En de vraag die je zou kunnen stellen, als je het hierover hebt, is dit nou evangelie wat we gelezen hebben? Er wordt gesproken over toorn en gramschap, verdrukking en benauwdheid, over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Is er nou sprake van evangelie, van een goed bericht? Is er enige hoop eigenlijk nog wel dat sommigen volharden in het goed doen en op die manier eonisch leven bereiken? Is het iets wat een mens dan kan presteren of niet? En dan wordt door Paulus 2 keer gesproken over vergelden en over heerlijkheid. En dan wordt maar 1 keer gesproken over veroordeling, toorn en gramschap. En ik denk dan dat dat licht geeft en zicht geeft op het karakter van het van God, op zijn hart en op het doel wat hij heeft. En dan vind ik het machtige, wat me heel erg bepaalt, en ik denk dat het ook, zoals de Heer dat nu geeft, richting de predikatie zo zal gaan zondag. Hè, maar wat is nou het einde? Wat is nou de voleinding van heel die zaak? Het einde, de voleinding zal heerlijkheid zijn. En die heerlijkheid wordt bereikt niet door vergelding van God. Maar waardoor wordt hij wel bereikt? Het is het resultaat, het is doordat Christus in grote gehoorzaamheid van geloof de dood is ingegaan voor zondaren. En dan weet ik 1 ding absoluut, absoluut, absoluut zeker, dat is dus voor mij. Want regelmatig heb ik het goede voor en zie ik dat ik beoordeeld word door anderen, terwijl ze niet weten wat het motief van mijn hart is, notabene. En ik ben dan zo blij dat waar ik fout zit, waar ik mijn doel mis, ik ben de eerste die het zeg. En dat doe je nu met mij. Ben ik zo oneindig dankbaar. En ik bid dat David na. 1 ding. Mensen, laat maar. Bij wijze van spreken even, hè. Maar te vallen in de handen van de levende God, alle mensen. Vader, ik word afgerekend door broeders. Ik zie ogen die me steken. En weet ik veel. Even gechargeerd gesteld. Maar ik heb met u te maken. En het doet pijn, ja. Maar ik wil niet dat het gramschap in mijn hart wordt. Ik wil niet dat het komt tot toorn. En mag uw woord klinken en mag dat voortgang hebben. Maar ik weet 1 ding. Ik kan geen stap, geen poot verzetten. Even op z'n Rotterdams. Als ik niet zeker zou weten dat de Zoon van God aan het vloekhout van Golgotha is gekruisigd en is gestorven. Dat hij daarna is begraven. En dat Vader hem op de derde dag heeft doen opstaan. En doordat wat hij daar bewerkte, dat mag ons nu tot bewustzijn worden. En dat zal uiteindelijk, en dat vind ik zo, dat kan ik. Ik heb al maanden ben ik daarmee bezig. Dat is zo gigantisch. God bereikt. Kijk eens naar de mensen om je heen. Kijk eens naar wat je op de televisie ziet. En dan kan ik best zeggen, ja, zending is onze opdracht niet. Oké. Maar als ik een broeder of, nee, als ik een mens tegenkom in nood. En die stelt mij de vraag. Omdat ik een tijdje met hem oploop of met haar oploop. En die stelt de vraag van en gaat naar God vragen, gaat over de dingen van God spreken. Snap jij hoe het zit? Dan ben je toch, dan verkondig je toch wat je weet, dan laat je toch zien wat je mag weten. Dat uiteindelijk elke zondaar, en helemaal niet goedkoop, kostte God zijn zoon. Dus die weg heeft hem losgelaten. Hij heeft hem overgelaten. En heeft na 3 dagen, omdat het perfect was wat hij deed, daardoor zou God uiteindelijk, en zal God uiteindelijk allen bereiken. Het is het resultaat dat het einde zal vol, zal heerlijkheid zijn. Dat komt doordat Christus gehoorzaamheid des geloofs had. En is een dood voor zondaren die weg wilde gaan. En waarom druk ik nou daar zo op? Dat is een beetje, ja, de krant lezen. Daar komt het door. En dan kom je tegen allerlei discussies aan in de theologische wereld. In het denken van mensen. En ik lees het dan niet als een soort van, soort beetje geringschattend kijken van waar zijn jullie nou mee bezig? He, er wordt atomelijk een broeder afgemaakt in christelijk Nederland, die alleen maar uit het woord heeft gesproken, hardop denkend, ik noem geen namen, maar misschien heb je het toevallig gelezen in de krant die ik bedoel, heeft alleen maar dingen gezegd, denkend gezegd, over de rijkwijde van het heil en dat soort zaken meer. En dan kom je bij dit gedeelte terecht, bij Romeinen 2. En er zijn gelovigen die dat lezen. Dat is dus duidelijk niet met de bril van Paulus, als ik het zo mag zeggen. Niet met het perspectief van de redding van alle mensen. Niet met de helderheid van het evangelie van genade, liefde en verzoening. Maar die zeggen, ja, als ik dit lees, dan mag je hopen dat menselijke werken je tot redding brengen. En dan zeggen ze erbij, en dat is een beetje de vertaling van het evangelie, zeg maar bij de gemiddelde mens. Natuurlijk zeggen ze dan, is er voor hen die goed doen, hoor je het? Voor hen die goed doen, je ziet ze dus werken, hè? Voor hen die goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid. Ja, Jezus sprak toch over weinigen, want ze hebben al door dat het heel weinig zullen zijn. Jezus sprak toch over de weinigen die door de enge poort binnenkomen. En de smalle weg van gerechtigheid door de wet volgen. Dat is dan de discussie, dat gesprek krijg je dan. Ja, er is hoop dat je door menselijke werken kunt gered worden, dat je het kunt bewerken, verdiensten kunt hebben. Dan krijg je dus heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid, omdat je die werken hebt gepleegd. En dan wordt de Heer opgevoerd, en dan komen we terecht bij Matthäus 7. Dat zijn de versen 13 en 14. En als je die zou lezen, het is heel goed om dat met een kring te doen, dan kom je dat gewoon tegen. En ik lees precies de versen 13 en 14. En daar zegt dan de MBG-vertaling, ik hou me daar maar even aan, omdat iedereen die toch meestal op schoot heeft. Gaat in, door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan, want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Dus het kan wel. Maar het zijn er niet veel. Dat is een beetje de gedachte die men dan als conclusie trekt. En als je naar dit leest, en je ziet daar die prachtige poster bij, die best wel eens goed is om te bekijken, hè, de brede weg en de smalle weg, hè, die vroeger in zondagsschoolklassen hing, tenminste ik kan me het in mijn zondagsschooltijd herinneren dat die er hing. Ik heb alleen denk ik een goede zondagsschool gehad, want ze hebben er me nooit meer lastig gevallen. In de zin van het werd me niet als hè, in mijn nieren gevreven van kijk, je moet dit of je moet dat. Ik heb wat dat betreft een blije zonneschooltijd meegemaakt. Hè? Scheepje onder Jezus hoede. Hè? En dat soort prachtige liederen en mooie verhalen gehoord. Maar wat als je dan dit beeld hebt, de poort is eng en de weg is smal. En weinigen kunnen die weg vinden. Dan is dat beeld, als dat blijft hangen bij je, dan maakt je dat mismoedig. Hè? En vanuit die optiek komt het dan dat men naar anderen toe gaat en zegt, joh, luister, je moet wel kiezen voor Jezus. Je moet wel die brede weg waar je nu op gaat, hè, die gaat naar het verderf, die moet je verlaten. Je moet de smalle weg op gaan, want die smalle weg die leidt aan leven. Kom op man, kies voor Jezus, ga op die smalle weg. Maar wij hebben die andere waarheid mogen leren, die grote waarheid mogen leren, niet menselijke waarheid, maar Gods waarheid, dat we in Christus zijn. En dat we in het leven van Christus delen. Door hem is er leven. We moeten niet op een weg naar het leven, door hem is er leven. En die ingang is niet nauw, maar die is wijd. Waarom? Omdat het genade is. En geen enkel menselijk streven, het is genade. En als we het hebben over de smalle wet, hè, wat hier staat, de smalle weg, dan is dat niet het evangelie, dan gaat het over de wet. En die leidt een leven voor hen die haar houden, maar helaas, zegt men dan. Er zijn maar weinig die weg vinden en niemand kan de wet houden. Snap je nou hoe Paulus ineens uitbarst? Genade is het! Het heeft niks met mij te maken, vader. Het heeft alles met u te maken. Het woord wijd is de poort. Dat woord wijd, dat begrijpen wij niet meer in die zin misschien. En ik heb het met de Engelstalige concordante vertaling aangegeven, cramped. Het is benauwd, het is beperkt, het is belemmerd. En als je kijkt naar woorden die met dat woord te maken hebben, wat er staat in het Grieks, dan kom je woorden tegen als kreunen, als benard, als je moet je er doorheen persen met moeite. En een smalle weg, weten wij eigenlijk wat een smalle weg is. Ik denk dat als je in de bergen loopt met vakantie en veel wandelt, dat je dan smalle wegen tegenkomt. Die wegen waar je alleen maar één voor één overheen kunt. Er kan niemand langs je. Je bent de enige. Je neemt de hele weg in beslag. Dat is een smalle weg. Er kan niemand meer naast. Je loopt je weg. Dat is een smalle weg. En ik denk dat het goed is. En het woord wat er staat, dat woord, het Griekse woord heb ik erbij gezet, cramped, stenon. Dat betekent ook, je moet moeite doen om ergens door te kunnen. En dat is de moeite die je tegenkomt bij mensen die de wet proberen te houden. Die zondag na zondag de mensen wordt voorgehouden. In kerken om ons heen. Breedheid wordt die wet voorgehouden. Maar mensen die wet proberen te houden ervaren, hij is niet te houden. Hoe ik me ook inspan. En dan zegt broeder nog, en die gebruikt daar een mooi beeld. De vrijheid die wij hebben is vrijheid in Christus. En hoe is die vrijheid? Vergelijk het maar met het vliegen van een vogel in de lucht. Dat is niet beperkt. Dat is het hele hemelruim wijd. Dat is vol leven. Niet lijden ten leven. Het is vol leven. Een vogel kreunt niet. He, als een leeuwerik naar boven gaat. Laten we zeggen, zich helemaal uitjubelt. Dan zingt hij. Dan kreunt hij niet. Dan zingt hij. Wij mogen beseffen wat voor een machtig evangelie we hebben. En als je dan zo'n tekst leest als Matthäus 7. Wat een broeder overkomt in ons midden. Die heeft al jaren een gesprek met een andere broeder. En die langzaam maar zeker ogen krijgt voor wat het evangelie van genade, liefde en verzoening betekent. In zijn uitwerking. Doorheeft van, je moet bij Paulus zijn om dat evangelie te horen. Het is niet een voorwaardelijk evangelie, het is onverdiende gunst, het is genade. Dit stuk, dat Matthäus 7, dat kun je zomaar, er kan een heleboel dingen mee doen, lezen en dan eens uit je Bijbelgroep bijvoorbeeld, of zelf eens op een rij proberen te krijgen, hoe zit het dan? Over wie gaat het hier? Wie gaat het aan? En het beeld van die twee wegen, dat gebruikt onze Heer tijdens zijn verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk. Dat klinkt voordat het koninkrijk, voordat hij door Israël verworpen werd, voor het kruis. En ook lang voordat Paulus het evangelie van de natie kreeg. En wat enorm dat God ons de ogen heeft geopend en heeft uitgewerkt in details en in besef en in begrip en in liefde en in genade. Dat evangelie wat Paulus verkondigde voor de natie, van de natie, het evangelie van de natie, dat liefde, genade, verzoening. Dat is vandaag de dag van kracht. Maar zelfs kun je zeggen, in de tijd van de Heer was het evangelie niet benauwd. Want ook van de tabernakel was de ingang ruim. Maar dat zijn zo van die begrippen die je dan al lezend tegenkomt en waar je dan alleen maar blij van kunt worden. Er staat zoveel in die schrift. En nogmaals, het gaat erom, mensen proberen, en dat is voor wat je ook tegenkomt bij mensen die dus ook de wet proberen te houden. Hè, dat is, ze proberen op die manier leven te verwerven. Maar leven is iets wat God geeft. En leven is niet iets wat een mens voor elkaar krijgt of presteert. En ik denk dat het goed is om dat te weten. En als je dat hebt over wat ik net had over die drie opschriften. Hoe zit het dan met Gods volk? Hoe zit het dan met die godlovers, met die mensen van Juda, met dat volk van God? Hoe zit dat dan? En dan kan ik niet anders dan opspringen. Als ik Ezechiël 36 lees, zullen we dat eens met elkaar lezen? Dat is zo grandioos. Waar gaat het naartoe met Gods volk? En dan moet je lezen wat er staat. Of dan kun je lezen, er zijn meer opties, maar ik lees met je Ezechiël 36. En het zijn de versen 26 en 27. En dat is datgene wat Israël staat te wachten, wat Gods volk staat te wachten, vlak voordat het dat zegenkanaal van hem voor de andere natie wordt. Je kan toch bijna, laat het vandaag gebeuren, vader, er is zoveel nood in de wereld, er is zoveel, dat volk zijn taak gaat verrichten, dat wij in het hemelse worden ingezet, en dat het eind door die twee grote bewegingen, op aarde en in het hemelse, uiteindelijk dat allemaal overal dat universum wijd mag klinken. En wat zegt Ezechiël dan? Profetisch. Een machtige naam heeft hij. Betekent sterkte. En Ezechiël, als je kijkt naar de laatste twee letters van Ezechiël, EL, dan gaat het over de naam van God. Dus Israël is aan de ene kant, zou je kunnen zeggen, omgeven door God. En aan de andere kant, dat Ezechiël, dat is in het Hebreeuws iets met J-E begint het eigenlijk. Gaat niet uitspreken, want daar gaat het even niet om. Maar dat wijst naar toekomst. En dat woord in het midden, dat betekent kracht. Dus God zit erin. Het voorste stukje is toekomst. En in het midden staat een woord dat in het Hebreeuws kracht betekent. Moet je je voorstellen wat dat dadelijk voor Israël betekenen zal. Dat ze omgeven zijn door toekomst aan de ene kant. En door God aan de andere kant. En dat het hart van dat alles, dat is kracht. Denk aan een vrucht met een harde bolster. Ja, dat omgeeft de toekomst van God, zou je kunnen zeggen, dat omgeeft die kracht. Dat is de punt waar het om gaat. En wat zegt Ezechiël dan? Een man die zijn profetische woorden spreekt, mond van God is. En dan zegt hij in vers 26 en 27... Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. En maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt. En naastig mijn verordeningen onderhoudt. Zie je, dat is niet van buitenaf naar binnen, maar dat is van binnenuit naar buiten. Machtige woorden en ik probeer nu weg te blijven van wat Ezechiël nog meer te zeggen heeft. Maar ik kan u daar wat mooie dingen over, die zijn er te bestuderen. Maar dat is een keer iets anders. Maar nogmaals, ik hoop dat ik het niet te snel heb gedaan over die naam, maar ik was er echt helemaal stuk van toen ik dat gisteren in mijn voorbereiding tegenkwam. Maar dat God Israël een nieuw hart en een nieuwe geest zal geven, zodat zij de werken van gerechtigheid kunnen doen. En hoe kon dat nou? Niet zonder de dood van Christus. Omdat hij dat heeft gedragen, kan het uitwerken naar het volk, kan het uitwerken naar allen uiteindelijk. Ik denk dat machtig is. Het is zo'n machtig mooi stuk. En ik denk dat het goed is, dat je daar tijd voor neemt. En dat je laat zien dat de profeten spreken over toekomst voor dat volk van God. Het is niet een gedane zaak. Het is niet nou God heeft iets tegen Joden. Het is uit en de kerk heeft het overgenomen. Al die plaatsvervangingstheorieën, vreselijk. Dat heeft de kerk alleen maar verder van huis gebracht, mag ik het zo zeggen. Maar we hadden het net Over die gelovigen die zeggen, nou ja, het is maar weinig gegeven, maar je kan het wel verdienen, redding doorwerken. En om dat weer op te pakken, dan zegt men dan, Paulus spreekt hier van degene die volharden en degene die niet volharden. God beloont de eerste groep, dat zijn degene die volharden, en hij verdoemt de tweede groep, dat zijn degene die niet volharden. En dat is eerlijk. Ja, dat is eerlijk. Dan heb je eigenlijk het evangelie tot menselijk redeneren gemaakt. Wie zoet is, krijgt lekkers. Oh, dat doet me een ander feest denken. Ja? Wie stout is. Maar dat is dan evangelie. Zie je hoe ineens een kinderfeest ineens tot evangelie gebombardeerd wordt, terwijl God het over hele andere dingen heeft. En ik denk dat het goed is om dat ons goed te realiseren. En dan zou het goed zijn, en dan gaan we daarna even pauzeren, om eens te kijken naar een gedeelte, voordat we gaan pauzeren dus. Als je nou kijkt wat er staat in Romeinen 2 vers 8 en 9. Maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid. Lezen, de zorg, de tussenmuur is weggebroken. Het is niet meer eerst de Jood en dan de Griek. Het evangelie geldt. Juist. En nou hebben ze dit gelezen. Dan hebben ze het over veroordeling. Nou, zie je wel. Niet alle mensen worden gezegend door Gods genade in Christus. En dan halen ze er Romeinen 5 vers 18 bij. En wat zegt Romeinen 5 vers 18? Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Wat zeggen ze dan? Je moet Romeinen 5 vers 18, waar natuurlijk een wezen paus de deur van genade zo wijd openzet dat je de deursponningen niet meer ziet, maar dat er een heel universum zo door naar binnen gereden kan worden, zou ik zeggen. Dan zeggen ze, ja, maar dat Romeinen 5 vers 18 moet je wel begrijpen vanuit Romeinen 2. Ja, sorry, ik haal het zo uit de boek hoor. Maar niemand komt tot de slimheid waarvan je denkt, lees Romeinen 2 nou eens met het zicht op Romeinen 5 vers 18. Dan krijg je, en dan gaan we weer koffie drinken, evangelie, waar je nog een beter bericht hebben. We gaan verder met met de studie van vanavond. Of van dit moment, het rechtvaardige oordeel van God, zijn we mee bezig met Romeinen 2, de versen 7 tot en met 10. En waar het om gaat, we zijn geëindigd voordat we koffie gingen drinken met dat Romeinen 2 tegenover Romeinen 5 vers 18 zetten. En als je dat in dat verband zet, lees Romeinen 2 in het licht van dat Romeinen 5 vers 18, dan zie je ineens hoe het kan werken en waarom heeft men nou wel de ene beweging en niet de andere beweging. Wat Paulus verduidelijkt in dit gedeelte is dat als mensen zich door hun wil in te spannen en door kracht te putten uit discipline die ze zichzelf opleggen, met het doel ik bewerk gerechtigheid, dan zou dat zijn gerechtigheid die je dan verwerft, loon, beloning of verdiensten. En dan krijg je gelijk. En dan, ik heb het niet voor u opgezocht. Ik kan niet zo boem even de schriftplaats noemen. Maar daar gaat het even niet om. Als het dat is, als jij het kunt, dan heb je roem in jezelf. Maar de enige roem die we hebben is roem op het volbrachte werk van Christus. De enige roem die we hebben is op wat Vader deed in de Zoon. En wat zijn uitwerking heeft uiteindelijk naar allen. We kunnen niet zeggen, kijk eens wat ik heb gedaan. Er kan dus niets verdiend worden. Het gaat in alles en steeds weer om wat God doet. En dat zijn machtige woorden om je te realiseren. En soms gebeurt het zonder dat je, het gebeurt gewoon, God geeft dat. Het is niet iets wat een mens opbouwt, maar wat God onverdiend die mens geeft. En dan is dat wat Paulus zegt. Ik kom steeds weer bij de woorden van Paulus uit. Wat zegt Paulus? En dat constateert hij. Het feit is dat niemand volhardt in goed doen. Want allen zondigen. En dan moet je denken Het is je doel missen. Iedere mens zit er telkens naast, hoe goed je het ook bedoelt. En die ervaring hebben we toch allemaal. Bij wijze van spreken, je wilt het zo graag. En in alle oprechtheid doe je iets, zeg je dingen. Je hebt ervoor gebeden, notabene, voordat je ze zegt en voordat je het deed. En dan kan het soms zo misverstaan worden. Ieder mens mist het doel. Ieder mens zondigt. Ieder mens weet wat het is om te zeggen, ik ben niet doeltreffend geweest. Het is ook gelukkig niet een inspanning van mij of van ons. Je kunt niet de schietschijf of je kunt niet het doel van gerechtigheid door je wil of door de kracht van morele discipline of wat dan ook bereiken. Het is wat God schenkt om niet. En soms is dat nou juist het waar het om draait, dat je dat realiseert. Vader, u geeft het. Ik snap ineens, dan ineens veel scherper wat Paulus dan zegt. Het willen en het werken is uit u. En als daar een mens zit die zegt, vader, ik wil alleen maar tot uw eer zijn, dan gaat God dat uitwerken. In de zin van, vader, mag ik dat instrument in uw hand zijn? Niet wat ik wil, maar wat u wil. En dan is soms die weg heel anders, wellicht, dan jij had gedacht. En soms heb je dan ineens dat je beseft hoe God het in je leven doet. En dat geldt dan bijvoorbeeld voor mij, ik geef een voorbeeld. Dat God je dan inzet op een plek en in een situatie die je niet zelf zou hebben gekozen. Absoluut niet. Maar dan zet God je op in. En als je dan je dat realiseert, dat God je neerzet en dat het niet aan jou ligt, en dat je met al je menselijke fouten dat God je inzet en gebruikt, en dat het mag uitwerken tot eer van hem, want juist omdat je zo weet, het kan niet van mij afkomen, vader, help, geeft u me de dingen die nodig zijn, dan besef je ineens dat enige wat maar doeltreffend is, dat is wat u geeft. En ik heb wel eens gedacht, vader, waarom zet je me in? Maar het is heel persoonlijk dat ik zeg, laat je even de bodem van mijn hart kijken. Waarom zet je me nou in op een plek die ik in mijn leven steeds heb weggelopen, waarvoor ik weggelopen ben? Waarom ik geen hoofdingers lagere school wilde zijn? Waarom ik geen, toen ik erom gevraagd werd, als junk wilde worden bij ons op de MAVO? Waarom? Omdat ik dat niet zag zitten. Al die klussen. En ik moet wel lachen om God dan. Die nog geen zegt van, maar goed ook dat je dat niet wil, maar ik geef je wat je nodig hebt. En dan wat goed is gegaan is van hem, wat fout is gegaan is van mij. Oké. Okay. En ik heb ook geleerd dat als je het hebt over genade, dat is, maar daar gaan we natuurlijk volgende week verder over, wet of genade. Maar als je het hebt over genade, dan is het dan inderdaad onverdiende gunst. Dat zeggen we dan zo simpel, maar dat is niet zo simpel. Maar wat ik heb, heb ik van hem. En wat ik kan, kan ik door hem. En wat eruit komt, is dat wat hij wilde werken. En dan leer je ook een gegeven ogenblik om iemand van wie je houdt. Of iemand die God aan je toevertrouwt, om wat voor manier dan ook. Als die een grote fout maakt, om je te realiseren, wat bent u aan het uitwerken, vader? Een fout is niet iets wat gebeurt om hem af te schrijven, of om haar af te schrijven, maar is dat wat God aan het uitwerken is. Er gaat niets buiten God om. God werkt alles mee ten goede, voor en dat soort zaken, dus het werkt uit ten goede. En het gaat dan misschien met verdriet gepaard, vaak. Met pijn in je hart. En met vader, ik heb het met kinderen, ik zou dan het liefst zelf die klappen krijgen. Dan hoeft dat kind van mij het niet te ontvangen. Maar als God dat nou, en dan ga ik onmiddellijk aan de kant. Als God nou dat die pijn in dat leven nodig heeft. En dat zal ik niet zo boemgelijke dat men zegt, of dat men zal ik omarmen en dragen en liefhebben. Maar in het diepe besef van vader, oef. U werkt wat uit. Wat gaat u duidelijk maken? En soms heb je al door dat God dingen uitwerkt die alleen maar ten goede zullen zijn. Sommige dingen moet je zo ervaren. En dan zeggen we zo simpel, en het is niet zo simpel. Maar dan zeggen we wel eens, pijn, als je pijn kent en verdriet kent, dan weet je wat het is om geen pijn te hebben en blijdschap te kennen. Maar als God nou niets, als God alles uitwerkt ten goede, in het leven van de man van wie je houdt, in het leven van de vrouw van wie je houdt, in het leven van de kinderen die God je heeft toevertrouwd samen, dan heeft hij dat nodig ten volle en ten diepste. En ik ben zo'n vader, zeg ik, geef mij nou maar die pijn. Laat mij het dan maar doen. Maar ik wil God niet voor de voeten lopen. En dan zie je, machtig vader, u heeft het zo gedaan. En als God dan weer die glimlach op het gezicht tevoorschijn brengt, omdat het hart opspringt van vreugde, wat enorm. He, het kan zijn, geef me een heel menselijk voorbeeld, een kind zakt. Dat kan een reden zijn voor verdriet. Tuurlijk, kind heeft keihard geknokt. Kind zakt. En terwijl collega's tegen me zeiden, het ging om een kind van mij. Notabene, op mijn school een kind van mij dat zakte. En iedereen wist niet hoe ze tegen me moesten praten. En ik dacht, eigenlijk niet verkeerd. Op het moment dat ze opnieuw dat jaar moet gaan doen, kan ze dat niveau bereiken voor dat ene vak wat er dwars zat. En dan kan ze daarna die hogere studie pakken. Dat gebeurde. En daar was ze optimaal op de plek. Ze had alleen dat extra jaar even nodig. Dus menselijk zeg je, oh wat jammer. Maar vanuit God gezien zeg ik, vader, je had het niet beter kunnen doen. Want nou bereikte ze die opleiding waar ze voor geschapen was. Dus dat is maar een heel simpel voorbeeld. En vergeet mijn voorbeeld. Maar zo zijn er heel wat van die dingen die je kunt zien in het leven van je kind. En soms niet, die zie je dan straks. Maar we kunnen het niet voorkomen. God werkt het uit. En dan denk ik, wat enorm, dat we een God hebben die precies weet tot hoever die kan gaan. Het tot hoever die moet snijden om datgene wat niet werkt, hè, enzovoort. Enorm dat God doeltreffend is. Dat Gods kracht werkt. En al die zaken meer. Dus het feit dat niemand volhardt in goed doen, want alle zondigen, enzovoort, ieder mens mist zijn doel, al die dingen meer, dan komt Paulus in dat stuk Romeinen 9... of Romeinen 3 vanaf vers 9, als je dat gaat lezen. En het is best goed om dat eens helemaal voor jezelf te lezen. Hè, waar dan heel duidelijk mag klinken, bijvoorbeeld in vers 12. Hè, er is niemand die God ernstig zoekt. Of je komt bij een vers verder terecht. Hè, uit werken de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Een prachtig stuk. Paulus komt helemaal daar rond hij het als het ware af. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. En als je dat zonder context op iemand legt, ja, ik ben eenmaal een zondaar. Ja, ik ben eenmaal zo. Ja, maar wacht nou even, pak het evangelie eromheen. Het kan niet door jou verdiend worden. Wees blij dat je het niet kunt. En wees nog blijer, omdat er één is die het voor je gedaan heeft. En als je doorhebt, niet ik, maar u, Heer, niet in mijn kracht, maar door uw kracht, door uw werken. Je zou bij Pasen werkelijk echt, dat zou een enorm feest moeten zijn. En waarom? Omdat God daar de deur opent. En nogmaals, ik zie geen kozijn meer. Het is universeel heil wat hij belooft met het openzetten van. Een mens kan niets verdienen. En hoeveel mensen kreunen niet om het te verdienen. Maar je kan niets verdienen. Een mens ontvangt geen leven als beloning. Het kan niet los van. Het kan niet buiten de dood van Christus voor zondaren om. In ons gedeelte gaat het niet om een evangelie van redding. Maar waar het om gaat is, God redt. Het gaat om dat punt. Het is genade. Niet verdienste van ons, maar verdienste van de Zoon. Het evangelie van God spreekt van leven, eer, heerlijkheid en vrede voor mensen. Ik denk dat het enorm is om ons dat te realiseren. Waar zoekt een mens naar, ieder mens naar? Naar leven, naar vrede. En dan vertalen we het altijd maar, de wereld doet de wereld om ons heen. He, dat er geen oorlog meer is, dat is ook natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar wat dacht je? Je schepper kennen. Een vader mogen noemen. die vrede van God in je hart hebben. Weten, ik ben een gewild kind op de plek waar u me neerzet. Ik ben door u gewild, u houdt van mij. Vader, op de plek waar u me neerzet, tot uw eer zijn. Het is heel simpel, maar God schenkt in genade aan de gelovigen wat nodig is. Het is zijn werken en willen. En als je het dan wil benadrukken, en natuurlijk, misschien had u het al verwacht, kom ik bij Romeinen 5 uit. Dat is een gedeelte wat bij wijze van spreken, wat boven mijn leven mag staan, boven mijn leven staat. Maar waar gaat het om ten volle? Het gaat om één ding, het is het geloof van Jezus Christus. Het is door zijn geloof dat wij gerechtvaardigd zijn. Het is door zijn geloof dat wij vrede met God hebben. Het is door zijn geloof dat wij roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En door de gehoorzaamheid van die ene zullen velen, de velen, allen rechtvaardiger worden. Dat Romeinen 5, hè, als je dat dan leest, dat is om niet stil bij te blijven zitten. Wij dan, zegt Romeinen 5 vers 1 en 2, wij dan. En dan mag je elkaar aankijken, jij. En dan mag de ander naast zeggen, ja jij ook, wij. Hè? Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin we staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En dan moet ik me inhouden, maar dan staat er ineens een vers wat ik begrijp. Omdat ik met broeders praat die het overkomt of zusters. Dan zal, even kijken, moet ik het goed lezen, want ik sla te ver terug. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Moet je wel doorlezen. Want daar staat een komma, eventjes. Niet in de grondtekst, daar gaat het helemaal door. Daarbij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid hoop, denk aan verwachting. En de verwachting maakt niet beschaamd. En wat heeft God gedaan? Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan komen al die prachtige beelden. Dit is zo'n machtig mooi Bijbelgedeelte. Romeinen 5 vers 1 en 2. En dan begrijp je waarom Paulus zei en waarom dat we dat, hè, toen we even die korte poging Romein hebben gedaan van een paar maanden geleden, hè, dat we in Romeinen 1 vers 18 gezegd hebben, er staat niet, want ik schaam mij het evangelie niet. Er staat heel letterlijk, ik word in het evangelie niet beschaamd. Met het evangelie kom je niet beschaamd uit. Dat is gewoon het antwoord. Je zou bij de deur van de Bijbelkring tegen ieder moeten zeggen, hoe zit het? Ik kom niet beschaamd uit met het evangelie. Dat zou als blijdschap in je hart moeten zitten, op je voorhoofd moeten staan, digitaal. Met dit evangelie kom je niet beschaamd uit. En ik denk wel eens, hè, en ik heb dat een keertje een beetje gezegd, maar bedoelde het niet zo als het misschien er is opgevat, maar ik denk wel eens, als we nou echt beseffen wat genade is, als we echt beseffen wat evangelie is, en als we beseffen, met dit evangelie kom je niet beschaamd uit, dan zouden we ons regelmatig, elke keer weer, elke dag, daar zijn leesroosters voor, tuurlijk. Maar er zijn ook stukken die regelmatig in mijn lezen terugkomen zonder dat het een leesrooster betreft. Maar dit is een evangelie wat ik graag hoor. Wat Paulus mag verkondigen. En het is genade en verzoening. En ik zeg het tegenwoordig echt bij genade, liefde en verzoening. Want het is niet buiten Gods liefde. Het is juist Gods liefde die zich uit in genade en in verzoening. En wie zegt dat nou allemaal? Dat is Paulus. Paulus die moord en brand blies. En tot Damascus toe degene die zich christen noemde wilde vervolgen. Wie zegt dat? Paulus. Die als Saulus dacht, ik kan door alles te geven wat ik had, door alles te doen wat ik kan, kan ik gerechtvaardigd worden door werken van wet. En God hield hem tegen. Hij liet de Heer verscheen op weg naar Damascus. En die ervaring deed hem zien, niets van mij, alles van hem. Hij hoorde evangelie, ten volle en ten diepste gerechtvaardigd door het werk van die ene. En ik denk dat het goed is dat je dat dan leest op je gemak, Romeinen 3 vers 9 tot en met 20. Met dat zingen in je hart. Met dit evangelie kom je niet beschaamd uit. Hij zegt zelf in Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met 20. Het had nooit gekund met werken der wet. Ik had het nooit daar door die te doen er kunnen komen. En dan zegt Paulus, en dat is logisch. Dat heeft u door de broeders al horen zeggen. Hij werpt de wet niet terzijde. Maar hij zegt wel, die wet is er gegeven om zonde te kennen. Maar het is geen middel om gerechtigheid en leven te verwerven. Laat me nou alsjeblieft niet, en dat heeft vele keer goed geklonken, laten we alsjeblieft niet juridisch naar de wet kijken. Maar ook beseffen dat er staat Torah. Dat er staat richtingwijzer, aanwijzer. God wijst bij. God wijst aan die kant uit. En dan kom je bij Romeinen 3 vers 20. Wat ik net al las. Waarmee die dan begint in Romeinen 1. Dat hele stuk. Je zou eigenlijk gewoon. Maar dat is een lang stuk voor een lezerooster. Dat weet ik wel. Maar je zou toch eigenlijk gewoon een keer moeten zitten. Ik heb nu even tijd. Wat heb je nou aan allerlei flut. Wat op de deurmat valt. Of in de brievenbus. He, wat al die reclameblaadjes die je weer aanzetten tot het kopen van onnozelheid. He, en als je dan wil verhuizen moet je het allemaal weggooien. Ik gooi zoveel weg. Ongelooflijk. Maar lees dan gewoon eens Romeinen 1 vers 18 tot en met 3 vers 8. Daar springt het op uit het hart van een man die ontdekte. Ik hoef het helemaal niet te doen. Het is gedaan in de Zoon. Uitwerken der wet zal geen mens voor hem gerechtvaardigd worden. Want wet doet zonde kennen. En snap je dan de triomfkreet van vers 21? Thans is echter, buiten de wet om, gerechtigheid Gods, tzedaka staat er, gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten, lees je het? Waarvan de Torah en de Nebuïm getuigen, de wet en de profeten zeggen het. En het is gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Het is buiten de wet om. Het is evangelie. En dan heeft het al eerder gehoord en ik herhaal dat gewoon wat ook eerder gezegd is. Het gaat dus in alles en dat is wat mag klinken hopelijk dat ik de woorden ervoor gekregen heb en krijg. Het gaat om wat God doet en deed door Jezus Christus. Het gaat ten volle om genade. Tweede punt. Het gaat om alles los van wat wij doen. En dan zegt broeder Govertz, die 16 februari in Maren is om over de weg van Abraham te praten. Het is geen kwestie van in evenwicht brengen wat God doet. Het is een kwestie van overwicht. God komt met overwicht van genade. En dan ben ik helemaal stuk. Dan hoef ik helemaal niks te horen met die dag. Geen evenwicht, maar overwicht. Overwicht van genade. En ik denk dat als God komt, hè, met al die zaken die hier staan, hè, dan we denken zo alsof God een God is die komt om ons te meten. Om iets wat we niet kunnen doen en toch meet hij ons, legt hij ons lat de lat om te laten zien, kan niet, dat staat er niet. God geeft. Kom maar met wat je tekort hebt, zegt broeder Govers dan. Dan kom ik met mijn overwicht. Ik hoop dat dat een beetje mag klinken. Het is buiten de wet om. Het is niet wat een mens kan. Een mens hoeft het ook niet. En dan moet je niet dat evangelie van genade, liefde en verzoening disqualificeren. En zeggen, ja dat is makkelijk, dan kom je er toch wel. Nee, als het hart echt door God is aangeraakt. En het is warm en het gaat dat evangelie uitbrengen, dan is er maar één gebed. Ik bid het elke dag. Net zoals jullie, elke dag. ik begin mijn dag ermee en ik eindig mijn nacht de dag ermee. Vader, dat instrument te zijn in uw hand. Dat niet meer dan dat, dat instrument te zijn in uw hand. En dan inderdaad de goede werken te verrichten die hij heeft klaargelegd. Dat wat hij bewerkt heeft, dat gewoon mogen uitvoeren. En dan denk ik, heb ik nou in het contact met die broeder, waarvoor ik bid dat het geen gramschap wordt en niet mag uiten tot toorn, breng ik nou in het kijken naar hem, of in het kijken naar haar, al nog gelang wat u wilt, breng ik daar nou het overwicht van genade in? Ik denk, het is zo enorm. Het is, die gerechtigheid van God is altijd reddende gerechtigheid. God geeft uitredding. God geeft vrede. God geeft leven. Het is goed om voor jezelf, en ik doe dat bewust niet, want lees dat zelf, maar lees met de kring, lees voor jezelf Psalm 98, de versen 2 tot en met 4. Daar gaat het over het openbaar worden van Gods gerechtigheid. De verhouding tussen God en mens herstelt. Het is reddende gerechtigheid. Ik denk dat dat machtig is, dat we dat ons mogen realiseren. Dat is gerechtigheid die straalt van de heerlijkheid van God. Dat is gerechtigheid die doorglanst is door zijn liefde. Die kwam Paulus op weg naar Damascus tegen, die liefde van God uitgedrukt in zijn zoon. En zo is dat woord zo enorm om te laten klinken. Het is buiten de wet om. Het is los van de wet. En je kunt een heleboel dingen daar nog over zeggen, maar het is misschien goed als we verderop in de tekst komen, rond de kanten uit van Romeinen 2 vers 17 tot 18, om eens met elkaar te kijken. Het is dus buiten de wet om. Het gaat buiten alles wat een mens doet om. Het is benadrukkend en kwaliteit neerleggend waar het moet zijn, bij God die het doet. Gelukkig maar dat er geen enkele plaats is voor werken van mensen. Wat Paulus zegt hier over de gerechtigheid van God, wat Paulus hier zegt over jou en mijn rechtvaardiging, waar vindt dat zijn middelpunt, waar vindt dat zijn centrum? In het handelen en geloven van Jezus Christus. En die zonde dan, vader? Waar heeft mijn zoon mee afgerekend? Hij is degene die afrekent met menselijke zonde. Het is niet, je moet geloven en dan, ik mag geloven aan zijn geloof. Het is gebaseerd op zijn geloof. Het is het geloof van Jezus Christus. Het is gewoon wat er staat. Het geloof van Jezus Christus. Romeinen 3 vers 22. Ik zie dan allerlei dingen voorbij komen. 3 vers 16. He, ik liep langs een etalage vanmiddag. En er stond 3:16. Nou, iedereen die een beetje van dingen weet, weet dat er Johannes 3 vers 16 bedoeld wordt. Ik zou gewoon zeggen, graag willen zeggen 3 vers 20, maar we moeten wel Romeinen bij. Het is door het geloof van Jezus Christus. En dat is niet goedkoop, maar het heeft een hoge prijs gekost. En dan besef ik, wel we zo makkelijk zingen, misschien zelfs zonder dat we nadenken. Gekocht en betaald. Welke prijs? Het kost waar een dierbaar bloed van de zoon. Hij is degene die heeft afgerekend met menselijke zonden. En hij is in geloof de weg gegaan die God voor hem gepland had. Die God in zijn plan voor hem bestemd had. En toen heb ik het geprobeerd op papier te krijgen. En toen heb ik geschreven, wat een verandering in denken. Wat een verandering in theologie. En dan wil ik de theologie graag uitleggen op mijn manier. Dat is weten wie God is, hoe die handelt en welk doel die heeft met zijn schepping. Wat een licht werpt dat op Gods handelen. En wat een hartsverandering brengt dat in een mens teweeg. Als we met elkaar ons verdiepen in de genade, liefde en verzoening van God. Als we onze wijsheid zoeken niet bij mensen, maar onze wijsheid zoeken bij wat er staat. En als we het vertalen naar wat er staat. Dat door het concordant te vertalen, door het naar de grondtekst te vertalen, kom je dichter bij wat God zegt. En wat zie je dat wat Paulus dan ontdekt? En dat is in wezen wat wij hem, ja, waarin we hem naspreken. Je komt er een bepaald moment achter. Die waarheid moet je gaan erkennen. Ik kan niets ter verdediging aanvoeren. Paulus kon niets ter verdediging aanvoeren. Hopeloos. Wat kan mij redden uit het lichaam deze doods? En dan zegt de grondtekst, genade. Als je dat door hebt, dan krijg je daarna die vreugdevolle dankbaarheid ten opzichte van God. U hebt het gedaan in uw zoon, Vader, dank u wel. Ik mag leven tot uw eer, Vader, dank u wel. U wekte mijn leven, Vader, dank u wel. De zoon is Gods geopenbaarde gerechtigheid en liefde. En die geopenbaarde gerechtigheid en liefde is dus zichtbaar geworden in de dood van Christus voor zondaren. En dan word ik verdrietig en het is anders geweest. Ik maak me daar soms heel erg boos over. Maar dan heb je toevallig iets aanstaan en er wordt heilige woorden van God. Worden dan door een cabaretier semi-goedkoop even weggetrapt. En de zaal lacht wel. Maar ik denk, wat er zou moeten klinken, dat zou dat moeten zijn. En niet uit jouw mond. Maar het is zo rijk wat zou kunnen klinken. Het is niet om met je boerenbenen van mensen op te gaan staan. Maar het is om het kostbaar neer te leggen voor je. Het van alle kanten te bekijken vanuit Gods woord. En dan te beseffen, en u zag mij? U ziet mij? En dan denk ik wel als vader, dit was een dag waarin ik niet echt, waarin ik me ging lopen erger aan mensen. Waarin ik gramschap de kost gaf. Waarin het gelukkig niet tot toren is geworden, maar dat is door u, niet door mij. Want ik ging echt lopen. En soms, dat heb ik ook geleerd vanuit de evangelie, ik kan me niet verdedigen. Je kan me met een sneer aan de kant zetten, dat is allemaal best mogelijk. Maar met alle fouten die ik maak, en ik ben de eerste die toegeeft, nogmaals, dan zijn we rond met verhalen. Ik heb maar één ding, dat is wat ik ontdek. Ik wil van hem spreken, ik wil over hem spreken, over zijn liefde, over zijn genade, over zijn verzoening. En als er bitterheid is, en het is om een broeder, of om broeders, dan ga ik er niet mee naar anderen. Vader, wat is dat nou in me? Waarom ben ik nou zo bitter gestemd over mensen die niet doen wat ik wil? Nou, zeg het gelijk. Ik wilde dat ze deden wat ik wil. Of ik dacht dat ze zouden doen wat ik dacht dat ze zouden doen. Maar vader, mag ik ze de ruimte geven van uw genade? Die ik zelf ook nodig heb. Mogen we zoeken wat ons deelt in plaats van wat ons verdeelt? En dan geen bitterheid, geen grapsop, geen toorn, geen lastering. Vader, Efeziërs 32, neem het weg. Vrede houden die u al gemaakt hebt. Al die dingen. Maar u zegt dat je zonder woord kunt leven. Zonder. Ik ben blij met het woord, u ook. Ik ben blij dat we er met elkaar als bijbelkringleiders over mogen praten. En dan zou je misschien zeggen, ja, maar had je dat niet even zo kunnen zeggen? Ja, dat kan. Als het scherper kan, het kan altijd scherper. Maar ik hoop dat we met elkaar ontdekken en met liefde en blijdschap uitdragen. Als je nou volgt wat Paulus hier zegt, en we hebben machtige stukken te gaan. Ik zou best willen blijven zitten. Zo van, hup, we gaan gelijk door. He? Maar door Paulus' gedachten na te volgen in dit Romeinen gedeelte, komen jij en ik. En komt een ieder die je op de Bijbelkring door God toevertrouwd krijgt. Tot vreugde en dankbaarheid. Van harte. Ten opzichte van God. Want er maar één. Die alle lof en eer en dank toekomt. Er is er maar één die. Waar ik moet zijn om gesaneerd te worden. En die me saneert. Die me in de ruimte zet. We hebben zo'n ongelooflijk machtig woord van God te verkondigen gekregen. Ik schaam me af en toe. Dat we niet meer proeven. En dat het in onze portemonnee zit. Dus ja, ik heb een hoop geld. Ik ben rijk in God. Maar die rijkdom moet eruit. Moet je delen. Moet je verpraten.
moet een ander weten. Want weet jij hoe het hart van die ander is? Wat er voor tobberijen in zitten, wat er voor verdriet in een hart spreekt. We hebben een God die zegt, ik hou van je. De levende God, een redder van alle mensen. Die redder, die moet klinken. Niet, er is iets. Een heel modern geloof, dat heet ietsisme. Nou, ik heb het gelezen, dat boek. Ze mogen iets van mij houden. Geef mij God maar. God en Vader, een redder van alle mensen. Dat God je wijsheid mag geven om het over te dragen, om het zelf te verstaan en tot lof en eer en dankbaarheid van hem te zijn. Tot zover.